We hebben dus een hele mooie week achter de rug, hè? Het was echt gewoon wennen. Geen regen. Prachtig weer. Het lijkt net alsof het alweer een beetje lente wordt. Of eigenlijk is het gewoon eigenlijk al lente. Ik geloof dat het officieel op 1 maart begint. De meteorologische lente. Nou, dat is aardig gelukt dan. Wij zijn lekker in de tuin bezig geweest en dan, je kan nu weer lekker buiten zijn en dan zie je toch dat alles alweer tot leven begint te komen. Wij moeten natuurlijk de honden iedere dag een aantal keren uitlaten. Dat is nu veel leuker dan als het zo regent en zo. En zo kom je dan elke dag wel een paar keer buiten, sowieso, hè. Of het nou mooi weer is of slecht weer, of dat het nou koud is of warm, je komt altijd buiten. En ik vind het toch wel mooi om altijd om me heen te kijken. Want als je dat gaat doen, dan blijkt dat er heel veel moois te zien is. Ik loop dan door dit laantje. Ze wilden daar gaan bouwen aan weerskanten. Dat is gelukkig voorlopig afgewezen. Dus dit is vlakbij ons. Dit is denk ik op 300 meter afstand bij ons vandaan. Wat een beetje jammer is, maar gelukkig is het mistig, maar hierachter ligt de A2, dus je hoort altijd wel het geluid van auto's, dat is een beetje jammer, maar het is wel een heel mooi laantje. En ik vind het mooi om me heen te kijken, en dus, toen ik zo om me heen keek, zag ik dit. Ja, en dan moet je toch eens kijken wat een mooie heldere kleur dat plantje heeft. En die bladeren, als je daar nou toch eens even de tijd voor neemt om naar die bladeren te kijken, ze zijn eigenlijk heel mooi gevormd, hè? Ze lijken allemaal wel een beetje hetzelfde, maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat het ene blaadje dat heeft 3 vingers, en het andere blaadje heeft er 5, en er zijn erbij die er nog meer hebben. Eigenlijk is het toch heel bijzonder, hè? Als je daar een tijdje naar gaat kijken. En als je dan bedenkt, deze foto is genomen op 28 februari, dat was dus nog, toen was eigenlijk die warmte nog niet, dus alles was kaal en dan zie je zoiets. En dan denk je bij jezelf van, oh, ik heb zelfs opgezocht wat de temperatuur was die dag. De gemiddelde gevoelstemperatuur was die dag 5 graden, dus het was echt niet warm. Dan zie je toch zo ineens zo'n plantje, dat springt er gewoon uit. En dan kijk je eens goed en dan zie je dat iedereen over dat laantje, die loopt over dat laantje, maar loopt er gewoon voorbij. Eigenlijk is niemand die het ziet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, niemand gunt dat plantje een blik waardig. Maar ja goed, het is niet zo heel vreemd, want als je kijkt waar het plantje stond, daar stond hij, bij die boom, verstopt een beetje. Dus hij is in werkelijkheid maar heel klein, het was maar zo'n plantje. En dan is het eigenlijk maar heel nietig. Maar als je er van wat dichterbij kijkt, dan zie je eigenlijk hoe mooi zoiets is. Je moet dus oog hebben om de schoonheid van de schepping te zien. Eindje verderop, aan hetzelfde laantje, zag ik deze. Toen dacht ik bij mezelf van, het is toch wel een beetje gewaagd, paars met oranje. Er is hier niemand die hier nu paars met oranje draagt.
Jawel,
kijk eens naar dat is toch. Nou, dan ben je net een krokus. Het is toch eigenlijk iets heel wonderlijks, hè? Als je daar gewoon oog voor krijgt en echt even de tijd voor neemt om naar te kijken. En ik zou elke zondag wel een foto kunnen laten zien van iets moois wat ik gezien heb. Als je er maar oog voor hebt, ja, ik zal er nog eentje laten zien dan. Deze.
Dat is een hele apart verhaal, dat moet ik vertellen.
Je bent me een beetje voor, hè? Wij zijn natuurlijk bezig geweest met die verbouwing. En op een gegeven moment kwamen we op de zolder, kwam ik 3... zwarte dingetjes tegen, die zaten tegen het plafond aan, bij elkaar geplakt, zeg maar, zo op zo'n balk. En ik wilde het eigenlijk zo, want ja, het moet natuurlijk netjes zijn, hè, als je hebt verbouwd, moet Toen keek ik goed en het was dus, dat waren drie vlinders die met hun vleugels opgevouwen zaten. Het was gewoon zwart aan de buitenkant. En het zag er heel onooglijk uit eigenlijk. Maar ja, op een gegeven moment, toen werden ze wakker en toen gingen ze dus door het huis heen vliegen. En dan kom je ineens van, oh, de andere kant van die vleugel ziet er toch wel heel mooi uit. Prachtig, hè? Als je er maar oog voor wil hebben.
Hij zit er weer, hè?
Ja. De schepping is eigenlijk zo mooi. Er is zoveel te zien. En denk ook eens aan jezelf. Denk eens aan jezelf. Ja, je kijkt soms morgens tenminste. Nou, laat ik voor mezelf spreken. Ik ben een avondmens en geen ochtendmens. Nou, dat kan je 's morgens ook wel zien aan mij. Dus dan denk je, nou niet van wat is de schepping zo mooi. Maar eigenlijk is het wel zo. Ik heb het eens wat opgezocht. Je hebt in je lichaam, hoeveel spieren denk je dat je hebt in je lichaam?
Zo'n 100.000.
640 spieren heb je. Nou, vind toch heel wat. Want je moet toch wel al die spieren zelf besturen. Of het grootste deel bestuur je zelf. Alleen al in je gezicht zitten er 57. Daar kan je al die rare gezichten mee trekken. 57 spieren in je gezicht. En die je dus kan aanspannen. En het is onvoorstelbaar, hè, als je erover nadenkt. Ik heb nog iets anders gevonden. In je lichaam zitten 300 verschillende soorten cellen. En dat komt dus allemaal, begint dat met dat ene bevruchte eitje. En dan ontwikkelt zich dat tot 300 verschillende soorten cellen. Maar je lichaam bestaat, en daar heb ik hele verschillende getallen voor gelezen, maar ik kwam ongeveer hierop uit, dat het lichaam van een man bestaat uit ongeveer 36 biljoen cellen en van een vrouw uit 28 biljoen cellen. We hebben er toch meer. Ja. Is toch iets waar we beter in zijn. Dat is dus 36 met 12 nullen. Zoveel cellen zitten in je lichaam. Dat is toch niet meer te vatten. Dat is allemaal uit dat ene celletje gekomen. Dat is eigenlijk wel een groot wonder. En als je er nog verder over denkt, die cellen die leven. En er sterven cellen af. En er komen nieuwe cellen bij. Enig idee? Hoeveel? Per seconde worden er in je lichaam 2 miljoen nieuwe cellen aangemaakt. Het is ook niet gek dat je 's avonds moe bent. Hè? En dat zijn 200 miljard cellen per dag. Dan ben je toch eigenlijk wel een groot wonder, hè? Dit is toch iets onvoorstelbaars. Je denkt daar vaak niet over na, maar als je nou morgenochtend in de spiegel kijkt, dan heb je een beetje idee van waar je eigenlijk naar zit te kijken, naar welk wonder je zit te kijken. En als je dat beseft, dan ga je toch steeds groter denken over degene die dat allemaal heeft bedacht en gemaakt. Wij halen iedere zondag, en niet alleen zondags, maar misschien ook wel door de week, halen we onze inspiratie uit de Bijbel. Het woord van God. En de Bijbel die staat vol met aanwijzingen, vol met beloftes, vermaningen, lofzangen, wijsheden en verhalen over mensen. En het is eigenlijk bijzonder dat zoveel mensen in de wereld steeds maar weer geïnspireerd worden door dat boek. Want het is een boek wat bruikbaar is voor allerlei situaties in je leven. Eigenlijk een soort handboek. Ik heb bij mij in de kast ook een doe-het-zelf handboek staan. Dat zijn alle, of een reparatiehandboek voor alle dingen die kapot gaan. Dan heb je dan een handboek voor. Maar eigenlijk is de Bijbel een handboek voor jou persoonlijk, voor je leven. En het is eigenlijk heel bijzonder dat het bruikbaar is voor al die situaties. En dat komt toch omdat het boek geïnspireerd is door God zelf. En als er iemand is die weet hoe een mens in elkaar zit, die jou ook persoonlijk kent, dan is het God wel. In de psalmen daar zie je heel veel van die situaties. Dat mensen zich gaan uiten over hoe zij over zichzelf denken, over hun situatie denken, over hoe ze over God denken. Het zijn uitingen van mensen die laten horen van wat er op dat moment in ze omgaat. En David heeft veel van die psalmen geschreven en dat deed hij ook in allerlei situaties van zijn leven. En ik wil nu graag een psalm met jullie lezen. En waarschijnlijk heeft David die aan het einde van zijn leven geschreven. Een gedachte van een man die terugkijkt naar wat God allemaal in zijn leven heeft gedaan. Hij heeft God leren kennen. Hij heeft God van nabij leren kennen. Hij heeft geleerd om op God te vertrouwen. Hij heeft ook wel eens niet op God vertrouwd. Hij heeft ook wel eens dingen gedaan die hij beter niet had kunnen doen. Dus hij heeft zo van alles meegemaakt. En dan uit die psalm zie je hoe hij God dankbaar is, omdat God altijd voor hem heeft gezorgd. Het is psalm 103. Het is best een flinke psalm, maar ik wil hem toch helemaal lezen. Want hier moet je niet een stukje uithalen. Dus David zegt: ik zeg tegen mezelf, kom prijs de Heer. Prijs de Heer met alles wat je hebt. Kom prijs de Heer. Ik wil niets vergeten van wat Hij voor mij heeft gedaan. Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. Hij geneest al mijn ziekten. Hij redt mijn leven van de dood. Hij is altijd liefdevol en goed voor me. Hij stort zijn goedheid over me uit. Hij geeft mij de kracht van mijn jeugd terug. Hij maakt me weer zo sterk als toen ik jong was. Zo sterk als een jonge arend. De Heer is rechtvaardig voor alle mensen die worden verdrukt. Hij vertelde aan Mozes zijn plannen en liet aan Israël zijn daden zien. De Heer is vol liefde. Hij vergeeft ons altijd graag wat we verkeerd deden. Hij is geduldig en liefdevol. Hij blijft niet voor altijd boos. Hij blijft niet voor eeuwig kwaad. Hij geeft ons niet de straf die we verdiend hebben met onze ongehoorzaamheid. Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo groot is zijn liefde voor de mensen die diep ontzag voor hem hebben. Hij tilt onze ongehoorzaamheid van ons af en zo ver als het oosten is van het westen, zo ver werpt hij die bij ons vandaan. Net zoals een vader goed zorgt voor zijn kinderen, zo goed zorgt hij voor de mensen die diep ontzag voor hem hebben. Want hij weet waarvan we gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat we maar stof zijn. Ons leven duurt maar even. Of stof. Een mens lijkt op een bloem in het gras. Eén windvlaag en hij is er niet meer. Er is niets meer van hem over. Maar de Heer is voor eeuwig liefdevol voor de mensen die ontzag voor hem hebben. Dat is hij ook voor hun kinderen. Hij is goed voor de mensen die zich aan zijn verbond houden en hem gehoorzamen. De Heer is koning in de hemel. Hij is koning over alles. Machtige engelen, prijs de Heer. Zij zijn sterke helden die doen wat hij zegt en zijn woord gehoorzamen. Hemelse engelenlegers, prijs de Heer. Zij zijn dienaren van God die doen wat hij wil. Alles wat hij heeft gemaakt, prijs de Heer. Prijs hem overal, op aarde en in de hemel. Ook ik prijs de Heer. Die vind ik wel mooi erachter. Dan zou je kunnen zeggen, wat kan ik hier eigenlijk nog aan toevoegen? Je ziet David, die kijkt terug op zijn leven. En hij staat stil bij wat God allemaal voor hem heeft gedaan. Ik zal dus wat zinnen uitpikken. Ik wil niets vergeten van wat hij voor mij heeft gedaan. En hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. En hij is altijd liefdevol en goed voor me. Hij geeft mij de kracht van mijn jeugd terug. Oh, dat is ook mooi. Dat heb je soms al even nodig. Ja, nee. Hij geeft ons niet de straf die we verdiend hebben met onze ongehoorzaamheid. En net zoals een vader goed zorgt voor zijn kinderen, zo goed zorgt hij voor de mensen die diep ontzag voor hem hebben. De Heer is koning in de hemel, hij is koning over alles. Alles wat hij gemaakt heeft, prijst de Heer. En misschien moet je dat, hè, dit is een opdracht, alles wat hij gemaakt heeft, prijst de Heer. Maar eigenlijk kan je ook zeggen, alles wat hij gemaakt heeft, prijst de Heer. Want alles wat je om je heen ziet aan mooie dingen, dat is eigenlijk een lofzang op God die dat gemaakt heeft. Eigenlijk zie je dus dat David hier een heleboel dingen opnoemt. Dingen die hij zelf heeft ervaren met God. Hij toont zijn dankbaarheid aan God voor alles wat God aan hem heeft gegeven. En toen ik dat zo las, dacht ik van, hey, misschien moet ik ook maar eens een psalm schrijven. Om op te schrijven van wat ik van God heb ontvangen. En hem daar op die manier voor te bedanken. Want je kan hem bedanken voor de kleine dingen zoals wat ik zie in de natuur. Dat is zo de moeite waard als je daarop gaat letten. Ik kan hem ook bedanken voor de inspiratie die ik zondags krijg, want dit was van tevoren, had ik eigenlijk iets anders in gedachten. Ik wilde het hier niet over hebben, maar dit schoot mij zo te binnen. Ik kan hem danken voor mijn gezondheid en zijn zorg voor mij. Er is zoveel om voor te danken en dat zijn maar een paar voorbeelden. Dus misschien moet ik ook maar eens een psalm schrijven. Eigenlijk deed het me denken aan een oud lied. Ik denk dat ik mijn vader daar ook een groot plezier mee zou hebben gedaan. Als ik dit zou hebben laten zingen. Een lied uit de bundel van Johan de Heer. En dat is deze. Zal ik hem eventjes aanzetten?
Stormwind om u loeit, als ge te vergeefs uw arme hart vermoeit. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En ge zegt verwonderd, hij liet nooit alleen. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. De kunstlevens zorgen is soms zwaar ter neer. Schijnt het kruis te zwaar, u zegt het aan de Heer. Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. Dan zal het hart te zingen en de zorgen vlien. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Zo in alle moeite en zorgen zonder tal. Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. Tel uw zegeningen, engelen luisteren toe. Troost en hulp schenkt hij, u volgt dan blij te moe. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Dan waren er vroeger, was er volgens mij ook een variant hierop en die maakte ervan, tel uw zegeningen, tel ze per dozijn, want het was, ja toch, herken je dat toch? Maar eigenlijk is het jammer, want per dozijn, dan mis je misschien waar het nou echt om gaat. Het is eigenlijk beter om ze één voor één te noemen. Je bent wel even bezig, maar ja. Zegeningen. Dat gaat dus over de goddelijke bescherming en de gunsten die je van God krijgt. Dat zijn je zegeningen. Hè? Wat je aan bescherming ontvangt, wat je aan gunsten van God ontvangt. Nou, ik denk nog maar weer eens bij mezelf van, als er nou zoveel is om voor te danken, dan moet ik toch die psalm maar eens gaan schrijven. Hoe is het eigenlijk bij jullie? Nou ja, iedereen heeft zegeningen ontvangen. Het feit dat je hier zit is al een zegen natuurlijk. Want dat betekent dat je kan lopen en dat je hier terecht kan komen. Dat is een zegen, toch? Precies. Maar ja, inderdaad, waarom zouden we er niet eens een psalm over schrijven? Dat was toch prachtig? Juist, dat dacht ik ook. We hebben binnenkort weer een uitnodiging. En natuurlijk hoef je die psalm niet met de anderen te delen, maar eigenlijk mag dat natuurlijk best. Dat is toch fijn om aan de anderen te laten weten van, wat heb ik aan zegeningen ontvangen? Wat vind ik prachtig wat ik heb ontvangen van God? Schrijf dat maar eens op, sta er maar eens bij stil. Dus niet als je in slaap probeert te vallen, geen schaapjes tellen, maar zegeningen tellen. Ja, dat hoort er eigenlijk bij. Dat je ziet wat David hier heeft gedaan. Zou het ook niet zijn dat als je dit doet, dat je daardoor je veel bewuster bent van wat God allemaal voor je doet? Dat je daardoor juist ook dankbaar wordt en blij wordt. In het lied, hè, je ziet, het gaat over moeite, het gaat over zorgen en zo, maar dan telkens van, jongens, kijk daar niet op, maar sta eens stil bij wat je allemaal van God hebt ontvangen. En dan zal je ook ervaren dat je boven die zorgen en die moeite gaat uittillen. Want je wordt je dan veel bewuster van de grootheid van God. En je wordt je veel bewuster van zijn aanwezigheid in je leven. Dus dat maakt het dat al die zorgen die vaak zo naar boven komen en zoveel aandacht van je vragen, dat maakt dat minder wordt. Want God heeft niet iets in zijn algemeenheid voor je gedaan, maar hij doet de dingen voor jouw persoonlijke leven. Dus als David schrijft, dan gaat het over zijn persoonlijke leven. Dit heeft hij zelf persoonlijk ervaren. Daarom zou het mooi zijn om dat ook voor jezelf eens op te schrijven. Ja, in de Bijbel staat een hele lange psalm. We weten allemaal wel welke dat is, denk ik. Nummer 119, hè? Met 176 versen. Maar er staat ook een hele korte psalm in. Die zit er vlak voor, 117. Ja, de kenners, hè? 2 versen. Het gaat namelijk niet om het aantal woorden, maar het gaat om de echtheid van je gedachten daarbij. Komt dat uit je hart? Zijn dat zegeningen die je hebt doorleefd? Nou, ik wil toch oproepen om ze eens voor jezelf op te schrijven. En als je ze met ons wilt delen, dan is dat prachtig. Dat mag hier. En dat kan ook gewoon door het op papier aan ons te geven. En dan zet ik het in de uitnodiging. Want het is toch eigenlijk heel mooi om elkaar op die manier bekend te maken met dat werk wat God in jou persoonlijk heeft gedaan. En als je nou tot de conclusie komt, en dat kan haast niet anders, dat je tot de conclusie komt dat God je toch wel heel veel heeft gegeven, dat dat met het tellen maar niet ophoudt, dan mag je er ook van uitdelen. Want je mag de mensen om je heen ook zegenen. Ik las een hele mooie beschrijving van wat dat betekent. Zegenen, dat betekent Gods grootheid en goedheid in het licht zetten. Nou, dat vond ik een hele mooie beschrijving. Want je maakt bekend wat Gods grootheid en goedheid is in jouw leven. En als je dus een ander zegent, dan maak je die ander bekend. Misschien niet in de zichtbare wereld. Hè? Misschien hoort hij niet dat je hem zegent. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar je maakt zijn geest wel bekend met Gods liefde en grootheid. Dus als je een ander zegent, dan spreek je de grootheid van God en de liefde van God en zijn goedheid, die spreek je uit over het leven van een ander. En daarmee stel je die ander dus ook in het licht. Dat is toch prachtig, hè? Dat je dat kan doen gewoon. Je kan dat zomaar doen. Dat is een opdracht die je krijgt. Paulus, die weet erover mee te praten. Want hij zegt in 1 Korinthe, zegt hij, wij werken hard om ons brood te verdienen. We worden uitgescholden, maar wij zegenen. We worden vervolgd, maar we verdragen het. De mensen vertellen leugens over ons rond, maar we blijven vriendelijk. Dat is de houding die Paulus heeft naar de mensen om hem heen. En hoe kan hij dat? Hij kan dat door die grote zegen die hij heeft ervaren van God. Hij weet precies wat hij heeft ontvangen van God. Hij weet hoe God over hem denkt. En daarmee wordt hij onafhankelijk van wat de mensen over hem denken. Want hij weet in zijn hart precies hoe God naar hem kijkt. Dus dan is dat, al die gedragingen en die opmerkingen van de mensen zijn daarmee in feite heel onbelangrijk geworden. Dat is de manier waarop Paulus de mensen om hem heen zegende. Ook degene die hem vervolgde. En dat is iets waar wij van mogen leren. Dus ik zou zeggen, tel je zegeningen en deel er vanuit aan de mensen om je heen. Ja. Zegenen is Gods grootheid en goedheid in het licht stellen. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u ons opmerkzaam wil maken op al die dingen die u aan ons heeft gegeven. Het is vaak zo vanzelfsprekend, omdat we elke dag dat van u ontvangen. Maar we staan er soms niet bij stil hoe bijzonder het eigenlijk is wat we allemaal van u krijgen. En ik dank u, Heer, dat u mij daar meer opmerkzaam op wil maken, Heer. Zodat ik in staat ben om ook die psalm te schrijven waarin u de eer krijgt voor alles wat u voor mij doet. In Jezus' naam. Amen.